Goedenavond, gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Het is vandaag de vierde Lijdenszondag. In deze dienst zal dominee Versluis uit Ede voorgaan. De bloemen van deze dienst gingen met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw G. van Wijk Drost, Rouwenhof in Tiel. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 73, vers 12. Zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En we zingen ook vers 13 van Psalm 73. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
worden wij stil voor onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, de Zoon in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 141, daarvan het eerste, het tweede en ook het derde vers. Ik noem u Psalm 141, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, we hebben tot nu toe met elkaar twee psalmen gezongen. Die gaan eigenlijk over het thema van vanavond. Dat de vrucht van Jezus zijn dood, maar ons leven is. En we gaan straks met elkaar luisteren dat ook de Heer Jezus angsten gekend heeft. Maar dat juist in onze angst de Heere God ook dan, of misschien wel juist dan, nabij is. Die God, die belijden we, Vader, Zoon en Heilige Geest. En daar mag je altijd een beroep op doen. Wij gaan ons belijden verwoorden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. We doen dat dus met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen we uit Psalm 29 het eerste en het tweede vers. Psalm 29, de versen 1 en 2. Nadat we dus met elkaar ons geloof beleden hebben. En u spreekt met mij in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. De Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag opstaan uit de doden, is hij op van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen. We mogen ons nu met elkaar vereniging gebed vragen om het licht van Gods geest als we zijn woord gaan openen. Laten we bidden. Heere God, zo kan het zijn dat uw stem dondert. Want dat lezen we met regelmaat in uw woord. Juist op die hoogtepunten, dat uw stappen heel goed herkenbaar zijn, bijvoorbeeld bij de uittocht. Die wonderen, die tekenen, die straffen die u meegaf aan mensen die zich tegen u verzetten. Op de Sinaï, toen u de woorden van uw verbond klonken. Maar ook later, als uw zoon aanwijst, deze is mijn geliefde, luister, hoor naar hem. En u hebt een stem om rekening mee te houden, want het komt er echt op aan. Het gaat om leven of dood. En als we dan uw stem horen vanuit uw woord, dan kan het ook zomaar in ons te keer gaan. Dat we angstig worden. Want we hebben rekening met u te houden. En als we echt tegen u aanlopen, dan, ja, dan kan dat zomaar zijn. Want u bent de Almachtige, de Eeuwige, de Rechtvaardige ook. Maar heerlijk, u bent ook een God van genade. En die deelt u uit met zo'n grote ruimhartigheid, dat we ook daar versteld van kunnen staan. Dat we het te groot vinden, te heerlijk vinden om werkelijk echt aan te nemen. Vanavond mogen we daar, zoals elke keer als uw woord opengaat, maar mogen we daar op letten, mogen we daar een klein inkijkje in nemen. In uw woord, wat spreekt van uw pijnloze, grondeloze liefde. Wilt u dan bij ons zijn? Wilt u met uw geest, o Heilige Geest, deze ruimte vullen met uw woord. En dat we zo met elkaar, of we nu op de preekstoel staan of en spreken of luisteren, dat we met u vervuld mogen zijn en uw woord werkelijk verstaan. Zo willen we u vragen, neem ons bij de hand en wilt u ons zegenen. Ook thuis, als er wordt meegekeken, meegeluisterd, deel ook daar ruimhartig met uw aanwezigheid uw zegen uit. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar het woord van onze God openen. We doen dat in Johannes 12. En ik sta vooral stil bij de woorden uit vers 20 tot en met 27. Maar ik lees het gehele gedeelte tot en met 36. Johannes 12, de versen 20 tot en met 36. Het is de laatste week, de week voor Goede Vrijdag. Heer Jezus die heeft Lazarus opgewekt. Hij was door Maria gezalfd en zijn volgelingen, ja, ze zijn er vol van, zo zou je dat kunnen zeggen. Maar ook anderen, en daar gaan we met elkaar over lezen. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. En die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen graag Jezus zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat het zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet valt en sterft, en wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwig leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, dan zal de Vader hem eren. En nu is mijn ziel in beroering, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Maar Jezus antwoordde en zei: niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. En nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle naar mij toetrekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. De menigte antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in de eeuwigheid blijft. En hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des Mensen? En Jezus dan zei tegen hen: nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. En zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. En deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en verborg zich voor hen. En dit is ook de laatste keer dat Jezus tot iedereen sprak. Wij gaan daar met elkaar over nadenken. Johannes 12, de versen 20 tot en met vers 27... Ik laat ook de andere versen wel heel kort nog even passeren, maar ik leg de nadruk op die versen en dan speciaal op dat wat we lezen in vers 23 en 24. Het antwoord van Jezus op de vraag van de Griek: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, dan draagt hij veel vrucht. Maar wij gaan ons voorbereiden op de dienst van het woord door met elkaar te zingen uit Psalm 35, daarvan de versen 9 en 11. Psalm 35, het 9e en het 11e vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Jezus die heeft volgelingen die euforisch zijn. Ze zijn hem gevolgd, ze hebben Hosanna geroepen, ze hebben met palmtakken in hun hand gezwaaid om Jezus zo Jeruzalem binnen te leiden. Maar er zijn ook tegengeluiden. Farizeeën, u kent ze. Ze hebben zich verzet tegen alles wat Jezus probeerde duidelijk te maken, dat hij de Messias was. Maar ze hebben het tot op heden niet beaamd. En nadat Lazarus ook uit het graf is teruggeroepen, weten ze het eigenlijk niet meer wat ze nog meer moeten doen. Ze hebben het er onder elkaar over. We moeten niet alleen Jezus, maar ook Lazarus maar uit de weg ruimen. Maar ze twijfelen er tegelijkertijd aan of dat wel gaat lukken. Want zeggen ze tegen elkaar, onze plannen zijn mislukt, want iedereen loopt hem achterna. En wat hebben ze gelijk? Want het lijkt er inderdaad op dat de hele wereld belangstelling heeft voor Jezus van Nazareth. Het lijkt op een vervulling van een profetie, bijvoorbeeld die uit Jesaja 8. Daar lees je dat 10 mannen uit alle volken, van allerlei taal, de zoom van het kleed van een Joodse man vastgrijpen en zeggen, wij gaan met u mee, want God is bij u. Nou ja, zou dat dan niet te maken hebben met Jezus Christus? Ja, toch? Want onder al die feestgangers die opgekomen zijn om het paasfeest te vieren, zijn er ook niet-Joden, er zijn Grieken aanwezig, niet besneden. Ze mochten niet van het paaslam eten. En toch willen zij erbij zijn. Ze willen ook dat paasfeest vieren. Ze voelen zich aangetrokken tot de God van Israël. Misschien wel herkenbaar voor u. Je zou heel graag dichter bij Jezus willen leven. Dichter bij God komen. Minder jezelf tegenvallen in het leven. Daar waar het je fouten en je falen en je twijfel en je vragen en noemt u dat maar op. Daarvan minder en wat meer van de geest. Maar je hebt het gevoel, ik hoor er niet echt bij. Want ik ervaar God niet zo dichtbij in mijn leven. Toch zit je in de kerk. En zo zijn die Grieken eigenlijk ook naar Jeruzalem gekomen. Ze kunnen niet meer zonder die God van Israël. En een paar van die Grieken die zoeken Jezus. Misschien hebben ze gehoord, misschien hebben ze gezien dat de Heer Jezus Lazarus uit het graf heeft opgewekt. Misschien waren ze er wel bij toen Jezus als koning, toen drommen mensen om hem heen hem als het ware Jeruzalem induwden. In elk geval zullen ze die groep leerlingen rondom die Jezus van Nazareth best wel hebben geobserveerd. Dus even gekeken hoe dat in die groep dan functioneert. Een van hen, Filippus, die wordt aangesproken. En waarom hij is dat toeval? Nou, ik denk het niet. Juist omdat ze misschien een poosje naar de groep leerlingen hebben staan kijken. Want zelf naar Jezus gaan, dat durven ze niet. Want een Joodse rabbi, ja, die zie je vandaag soms ook. Ook bij kerkmensen. Wat doe je als er in de ochtend iemand bij je in de bank schuift, die misschien wat anders is dan iedereen, waarvan je misschien wel weet dat hij niet gelooft. Of misschien wel naar de alcohol stinkt. Misschien ken je hem zo goed dat je misschien tegen jezelf zegt, wat doet die hier? Maar wat doe je dan? Schuif je dan een stukje op naar rechts, waar hij zit, of zij, of naar links. Soms gaat het ook tussen kerkmensen onderling op deze manier. Zeker op de zondag lopen mensen elkaar straal voorbij. Waarom? Oh ja, misschien omdat je denkt, als ik met die ander omga, zeker iemand van buiten de kerk, misschien is dat niet goed voor mijn geloof. Ik heb dat ook zo wel eens horen vertellen. Bang dus om met mensen om te gaan. Maar de Heer Jezus, het woord van God, Paulus, die zegt het ook. Laat je vriendelijkheid aan alle mensen, niet alleen aan kerkmensen, maar aan alle mensen bekend zijn. Nou, omdat deze Grieken juist de Heer Jezus al rabbi zien, zijn ze voorzichtig. Want een rabbi kom je zomaar niet tegemoet. En daarom gaan ze naar Filippus. Hij komt uit Bethsaida, dat is in het noorden van Israël. Daar woonden ook veel Grieken. En vol respect gaan ze naar hem toe vragen, meneer, wij willen graag Jezus zien. En als je dan echt goed luistert, dan vragen deze mensen heel wat. Want zien in het Johannesevangelie, dat betekent meer dan eens, dat je ziet dat je tot inzicht bent gekomen dat Jezus Christus Zoon van God is. Dit zien, dat hoort bij Jezus als het licht van de wereld. Je leest dat in het vijfde vers van Johannes 9. Als hij bij je is, ja, dan leef je in het licht. Dan geloof je in hem, dan vertrouw je hem. Maar geloof je hem niet, ja, dan leef je nog in het donker. Dan ben je ziende blind, zoals die fariseeën. Deze Grieken, ze zijn dus eigenlijk veel meer dan alleen maar nieuwsgierig. Maar ja, wat doe je als leerling? Filippus die twijfelt, want zou Jezus dat wel willen? Maar hij heeft toch altijd gezegd dat hij gekomen was voor zijn eigen volk? Jawel, maar Filippus die loopt al zo lang mee dat hij ook heeft opgevangen dat er nog andere schapen zijn van andere weiden, waar hij nog geen herder van is, maar die er ook bij horen. Dus Filippus weet het even niet, wil bevestiging hebben, gaat naar Andreas, ook iemand met een Griekse naam, en hij zegt, wat zouden we doen, wat zou jij doen? En dan gaan ze toch maar naar Jezus. Geweldig, vindt u niet? Die discipelen die lopen al zo lang mee, dat ze in ieder geval hiervoor kiezen. Zijn wij er al achter? Ja, niet met ons verstand alleen, want we weten dat evangelie heel goed, maar dat je met je hart er zo van overtuigd bent dat de Heer Jezus Christus zo bijzonder is, dat hij voor jou, dat hij voor u, dat hij voor mij is gekomen. Ja, dat je iemand anders, want dat zit hier ook in opgesloten, dat je iemand anders ook naar de Heer Jezus toeschuift. Dat je hartenwens is. Vraag je daar 's ochtends, als je de dag begint, wel eens om in je stille tijd. Heer God, wilt u mijn leven leiden, dat ik mensen mag ontmoeten die ik naar u toe mag schuiven? Dat ik in gesprek, dat ik u bespreekbaar mag maken. Nou, Filippus en Andreas, ze gaan naar Jezus met die vraag van de Grieken. Er zijn Grieken die u graag willen spreken. Ja, dat is een antwoord wat je misschien niet verwacht. Je vraagt je misschien wel af, zou hij het wel begrepen hebben wat ik gevraagd heb? Want hij zegt niet, nou Filippus en Andreas, alsjeblieft niet, even niet nou. Of, dat zegt hij ook niet, laat die Grieken maar komen, gerust, kom maar. Nee, hij begint over zijn uren. Over mijn uren is gekomen, ik zal verheerlijkt worden. En toch zegt dat antwoord eigenlijk alles. En die vraag van die Grieken was of ze Jezus mochten zien. En als antwoord legt de Heer Jezus uit hoe je hem nou kunt zien. Waarin zie je die heerlijkheid? Waarin zie je die majesteit van de Heer Jezus, die macht van hem nou? Waaraan kun je nou zien dat hij die beloofde is, die verlosser? Hoe maak je dat nou mensen vandaag de dag eigenlijk duidelijk? Als je iedere keer met mensen in aanraking komt, waarvan je zegt, ja, die hebben het nou echt, die zijn er wel bij opgevoed, maar ze hebben het nooit begrepen en ze zijn daarom de kerk maar uitgegaan. Waaraan kun je nou zien wie Jezus is? Nou, Jezus zei, bereid zijn discipelen en zo ook de Grieken voor op dat wat er binnenkort gaat gebeuren. Luister, zegt Jezus, heel eenvoudig, mijn uur is gekomen. Ik zal als de Zoon des mensen verheerlijkt worden. Door die vraag is Jezus gaan beseffen, het is zover. 3 keer eerder heeft Jezus gezegd, in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 7, in hoofdstuk 8, heeft hij met nadruk gezegd, mijn uur is nog niet gekomen. Maar nu dus wel. Het uur waarvan Jezus zegt, ik zal verheerlijkt worden en plaats in de hemel naast God, die zal ik krijgen. Vers 23. Nou, even voor het goed besef van dat begrip, van wat is nou eigenlijk die heerlijkheid? Wat is nou eigenlijk majesteit? U zult het misschien best wel weten, maar toch even voor de duidelijkheid. Wat is nou de heerlijkheid? Want wij spreken eigenlijk er nooit over in het dagelijks taalgebruik. Dan hebben we het over iets dat heerlijk is, maar dan denken we aan voedsel of snoep of maakt niet uit, een versnapering. Maar de heerlijkheid van iemand, dan denk je misschien ook nog in het gewone leven aan een, ach wat is dat, een leuk ventje of een leuk meisje. Nee, maar dat is het dus niet. Wat is nou heerlijk? Nou, dat is dat wat je van iemand die heel erg belangrijk is, van iemand die zich op een video of een foto presenteert, dan zie je dat aan iemand. Aan wat hij aan heeft bijvoorbeeld. Aan de dingen om hem heen die mee op de video of de foto zijn komen te staan. En dan gaat het om dure meubels, maar ook om een prachtig huis. Vandaar dat er wel eens kastelen waren die met het omringende land vroeger een heerlijkheid werden genoemd. En dan kun je zien, gewoon door je ogen te gebruiken. Er straalt als het ware de belangrijkheid van af. Nou, zo is het ook met de Heere God. God zelf, die heeft ook majesteit, heeft ook macht. Er is vanmorgen voor u gelezen uit Leviticus 10 en 16. Over die wolk, over die tabernakel. God zelf, nee, die kon je niet zien. Die was... in het allerheiligste, daar waar de ark stond, die wolk over die tent, daar was God. En waaraan kon je zien dat hij machtig was? Nou, als je bijvoorbeeld met verkeerd vuur die tent inging, dat overleefde je niet. En bovenop de Sinaï, toen de Heere God zijn wet gaf, nee, Mozes, die heeft zelf God daar niet kunnen zien. Want de Heere God zelf, die heeft de ogen van Mozes bedekt. Want anders had ook Mozes het niet overleefd. God is een en al majesteit. een en al heerlijkheid. Want toen de tempel in Jeruzalem af was en hij werd ingewijd, toen kwam diezelfde wolk ook daar. En de christenen die bij de steden, die konden er niet vanwege heerlijkheid, die macht, die majesteit, die uitstraling van God. Hoewel hij hem nog steeds niet kon zien. Want God is geest. De Vader van de Heer Jezus Christus. Maar wel een en al majesteit, vandaar die ark, dat symbool van die tegenwoordigheid van God. Vandaar die wolk. En zelfs nog op het moment dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt in Marcus 9, op die berg. Dan is die wolk er ook en dan klinkt ook die stem weer uit die wolk. En al blijkt dat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen met één taak. Dat is om echt zichtbaar te maken, om God als het ware handen en voeten te geven. Zijn eigen hemelse Vader. Om te laten zien wie zijn Vader nou werkelijk echt totaal is. Niet een klein stukje van hem, maar helemaal. Dat was zijn levenswerk. Die God die altijd verborgen was geweest, waarover profeten hadden verteld, die alleen zien kon eigenlijk in de mist. Die God heeft hij laten zien. De discipelen hebben dat begrepen. Dat God meer is dan een wolk, meer is dan vuur, maar dat hij genadig is en trouw houdt. En dat is waarom de discipelen geloven dat Jezus de Christus is. Maar dat geeft u mij ook mee vanavond. Hoe kan er soms aan je geloof geplukt worden? Dat er vragen komen. Dat er met bepaalde vragen twijfel in je hart gezaaid wordt. Want dat kun je nou allemaal wel geloven, maar boeken vol vandaag de dag. TV-programma's genoeg die aanvechten dat Jezus een gewoon mens was of misschien helemaal niet bestaan heeft. Nou, zo was het in de tijd van de discipelen ook. Het geloof in van de discipelen in Jezus, daar werd ook aan geplukt. Want wat zei een Joods geloof? Dat wanneer je leest dat in dat gelezen gedeelte van vanavond vers 34. Dat wanneer de Messias eenmaal er is, dan blijft hij, dan is hij er voorgoed, dan gaat hij ook nooit meer weg. Die Messias die blijft. Nou, en dan zegt Jezus, ik zal verheerlijkt worden in vers 23 en ik ga mijn plaats in de hemel naast God innemen. Maar die discipel die begrijpt, dat is logisch toch? Dan begrijp je er even niet zoveel meer van. En ze vragen zichzelf ook af, ja maar hoe zit dat dan? Maar Jezus legt uit. Hij zegt, neem maar een graankorrel, een korrel zaad, dan dat is het beste. Als je één zaadje, als je één korrel bewaart, er terug en je kijkt erin, dan is dat nog steeds één korrel. En als je dat ene graankorreltje in de grond gaat stoppen, dan moet je eens opletten, want er blijft niets van over. Maar wel, als je blijft opletten, want na een tijdje, ook al is er van die graankorrel dan niet veel meer over, of helemaal niets meer, er is wel een plant voor in de plek gekomen. Een plant die groeit, eerst groen, dan geel, en dan wordt die rijp, en aan die plant, daar groeien andere graankorrels. Honderden soms. Als je dus heel goed luistert, als discipel, ook vanavond, want het is best wel moeilijk. Maar dan blijkt die verheerlijking, die macht en die majesteit en die gestalte van de overwinning van Jezus, want Jezus is overwinnaar, dan blijkt dat dus samen te gaan met zijn sterven. En dan vraag je je toch als discipel af, Maar wat is er nou majesteitelijk aan sterven? Wat is daar nou koninklijk aan? Ja, die discipelen die wisten niet wat wij weten, want wij weten dat er Golgotha komt, dat er een kruis wordt opgericht, dat de Heer Jezus een dag lang gemarteld is, uiteindelijk aan zijn martelingen sterft aan een kruis. Dan komen de discipelen straks, een week later, zijn ze er al achter. Maar ze weten wel, want Jezus heeft het al gezegd, hij heeft over zijn sterven gesproken. Maar is dan sterven een teken van overwinning? En toch, Jezus heeft alle macht, want in datzelfde hoofdstuk, wat wij vanavond hebben gelezen, daar staat het ook. Jezus, hij zegt dat ik krijg een hoge plaats in de hemel. En voegde hij aan toe, ik zal alle mensen die bij mij horen naar mij toe halen. En weet u, in Johannes 17, daar staat het helemaal geweldig. U hebt mij macht gegeven. Jezus die spreekt daar tegen zijn vader. U hebt mij macht gegeven over alle mensen. En u hebt de mensen die bij mij horen, die hebt u aan mij gegeven. En ik geef ze het eeuwig leven. En wat betekent nou eeuwig leven? Nou, dat is dus weg met die wolk, weg met die mist. Niet omdat die niet belangrijk is, maar die is verdwenen voor de mensen die bij Jezus Christus horen. Want Jezus zelf, hij brengt het onder woorden. Eeuwig leven betekent dat zij u van dichtbij mogen kennen. Nou, gemeente, daar word je toch stil van? Dat je God mag zien van aangezicht tot aangezicht. Daar horen dus ook die Grieken bij, die naar Filippus toe kwamen. Daar mag u bij zijn. En jij. Want allen, zo lees ik dat in vers 32 en vers 33. Want weet je wat het is? Niet als je aan de Heer Jezus voorbij leeft, zoals talloze mensen. Maar als je op zoek gaat naar Jezus, als je op zoek gaat naar Hem, dan vind je het eeuwig leven. Dat is zo waar. Dat is eigenlijk de enige waarheid in ons bestaan. En waarom is dat zo waar? Wel omdat Jezus ervoor wilde sterven. Daarom. Dus die les die de Heer Jezus ons geeft, als je die werkelijk tot je neemt, ja, dan ga je inzien wat hij zegt. Dat het dus echt nodig is dat het Goede Vrijdag wordt. Want hij is zo'n graankorrel die gezaaid wordt, in de aarde afsterft, om dan tenslotte vrucht te dragen. En als je dan op hem vertrouwt, dan ben je ook een tarwekorrel. Dan ben je eigenlijk van hetzelfde DNA geworden. Geweldig toch? Want dan ben je zijn kind. Dan kom je uit hem voort. Paulus die spreekt niet voor niets van een nieuwe mens. En dan ga je, omdat hij vrucht heeft gedragen, eigenlijk zelf ook weer vrucht dragen. Als Jezus je meester is, dan betekent dat dat je niet meer voor jezelf leeft, maar voor hem. En wat betekent dat dan? Nou, dat je anderen gelukkig maken wil. Dat je opkomt voor de zwakken in de samenleving. Dat je een hart hebt voor anderen. Dat je opkomt voor hen die lijden onder het onrecht dat anderen hen aan hebben gedaan. En dat je niet meer dus kijkt wat die ander voor jou kan betekenen, maar dat je het omdraait. Wat kan ik doen voor die ander? En natuurlijk, als je zo leeft, als dat je levensmotto geworden is, als vrucht van het sterven van Jezus, ja, dan moet je natuurlijk niet vergeten dat door zo'n levenshouding anderen naar je toe komen. Net zoals die Grieken naar Jezus toe kwamen. Dat je anderen in contact mag brengen met hem, met zijn evangelie. En weet je, dan kom je samen uit bij het kruis. En dat kan soms inderdaad heel wat kosten dus. Het kostte Jezus zijn leven. En broeders en zusters vandaag en in de kerkgeschiedenis hebben het soms ook het leven moeten laten omdat ze Jezus volgden. Maar juist in alle angst. Jezus is hier angstig. Jezus zegt het tegen zijn discipelen in dit hoofdstuk. Ik ben bang, maar wat zal ik bidden? Zal ik mijn vader vragen, red mij van de dood? Nee, zegt Jezus tegen zijn discipelen, want daarvoor ben ik gekomen. Daarom luister naar mijn gebed. Vader, laat iedereen uw grote macht zien. En als je dan als vrucht van het sterven van Jezus op weg gaat naar Golgotha, dan mag je bij zijn kruis. En dat is niet alleen op Goede Vrijdag natuurlijk, maar dat is elke dag opnieuw. Maar dan mag je daar alles kwijt wat je maar kwijt wil. Al je vragen, al je twijfels, al je zonden, al je tekort, al je kleingeloof. En je krijgt er wat voor terug. Weet je wat dat is? Dat is onverdiende genade. Dat is leven, niet voor even, maar voor altijd. Dat is vreugde voor nu. Echte vreugde die nooit meer overgaat. Innerlijke vrede en rust. Dat is je deel. Dankzij zijn sterven. Dankzij die graankorrel. Het is een wonderlijk evangelie. Maar als je je daaraan overgeeft, wat is het geweldig. Lof zij u Christus. Amen. Gemeente, we gaan ons antwoord zingen uit Weerklank, lied 139. Dat is alles wat over ons geschreven is. Dat gaat gij volbrengen deze laatste dagen. Lied 139, de versen 1, 2, nog het vijfde vers. Gemeente, wij zullen met elkaar onze God bidden en danken. Laten we bidden en danken. Dank u wel voor uw lijden, voor uw sterven, Heere Jezus. Dat u hebt volgehouden, ondanks wat u allemaal hebt meegemaakt, wat u allemaal hebt meegekregen in dat mensenleven van u, die 30 jaar. Dat u Zoon van God onder ons hebt gewoond. En in alles verzocht bent geweest. Maar volhield. En daarom is er een levend woord, is er een evangeliewoord, is er een blijde boodschap. Die zal van deze aarde niet meer wijken. Dank u wel daarvoor. En gaat u zo met ons mee. Dat niemand denkt, voor mij is het niet. Ik hoef mijn knieën niet te buigen, mijn handen niet te vouwen. Ik hoef Jezus niet te zoeken. Neem dat soort argumenten weg. Want als we op zoek zijn, dan laat u zich vinden. U speelt geen verstoppertje met mensen. Het is uw bittere ernst. Geef daarom uw Heilige Geest elke dag weer opnieuw. Dat we uw leiding, dat we ons aan uw leiding mogen overgeven. Wilt u zo ook de Alpha-cursus zegenen, die vorige week begonnen is. En die over u gaat, Heilige Geest. En wilt u ervoor zorgen dat in onze tijd, in onze woonplaats, in ons land, maar ook daarbuiten, dat uw geest mag werken tegen alle tegenwerking en tegenstand in. Zegent u de deelnemers die aan de cursus mogen deelnemen. Mogen u bidden voor al het werk in uw koninkrijk, in onze eigen gemeente, maar ook in andere kerkgenootschappen, we willen u vragen, Heere God, overal waar uw woord gebracht wordt, wilt u dat laten vrucht dragen? Wilt u bij de jongeren zijn? Of wie zoveel afkomt vandaag de dag? Als veel jongeren onzeker zijn over hun toekomst, en eigenlijk terecht, dat weet u ook wel. Want in deze wereld is er heel veel aan de hand. Maar wilt u alle onzekerheid wegnemen, omdat we mogen rusten in uw trouw? Open jongeren daarvoor ook de ogen. Zegent u hun ouders? Wilt u in de gezinnen werken met uw geest? Wilt u er zijn ook als we ouder geworden zijn? En achterom kijken, heel veel ons is ontvallen. Maar dat we overtuigd zijn van het feit dat het beste nog komt waarvan we geen voorstelling hebben. Dat geloven we, dat beleiden we. Wilt u zo ook in de verpleegtehuizen, in de verzorgingstehuizen zijn, daar waar mensen lijden? Wilt u bij hen zijn die somber zijn geworden van het leven, depressief? Wilt u ze eruit trekken waar mensen kracht misschien niet meer helpt? Maar uw geest kan ze bereiken. Daar bidden we om. Wilt u er zijn voor mensen in rouw? Mensen die dierbaren hebben moeten wegbrengen, nog maar kort geleden. Of als dat al langer geleden geweest is, maar een lege stoel blijft een lege plek. Wilt u met uw woorden van troost mensen troosten? Wees met uw kerk wereldwijd. Zegent u haar. Zegent het werk van zending en evangelisatie. Wilt u zijn overal in deze wereld waar onrecht wordt, uw vrede voor uw volk Israël, voor Gaza, voor de Westbank, in Oekraïne, op al die andere plekken in deze wereld waar het zo hopeloos mis is. We mogen Gerben en Eline aan u opdragen die aanstaande vrijdag elkaar een jawoord mogen geven. En als ze hier in de kerk uw zegen komen vragen, wilt u ze dan duidelijk maken, laten ervaren dat u dat daadwerkelijk doet, dat u voorgaat, dat u die derde bent, maar tegelijkertijd ook gids en leider. Wilt u ze zegenen? En zo mogen we vanavond ons leven in uw hand leggen. We mogen eindigen met de woorden die u, Heer Jezus, ons hebt leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan onze slotzang zingen uit gezang 149, Jezus, leven van ons leven. Maar eerst is er een moment om stil te staan bij het geven van onze gaven. En u ziet ze ook op het scherm al langskomen. Die zijn voor de GZB het werk van de kerkrentmeesters en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. De Heere God, hij zegent u en uw gaven. Daarna zingen we uit Weerklank lied 149, de versen 1, 3 en ook het zesde vers. Gemeente, verhef uw hart tot uw God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Met u allen. Amen.